Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. In de vorige aflevering ontdekten we nog wat meer die grote nederigheid van de heilige pater Maximiliaan Kolbe. Toen hij terugkeerde naar Japan, was hij niet langer overste van Mugenzai no Sono, de stad der onbevlekte die hij zelf had gesticht, samen met de hulp natuurlijk van de onbevlekte, heilige maagd Maria. Maar keert hij dus terug als het ware als onderdaan van pater Cornelius Tjuprik. We zagen ook dat pater Cornelius, wanneer hij schreef naar Niepokalanov, de stad der onbevlekte in Polen, de eerste stichting, zeg maar, van pater Maximiliaan, dat hij altijd vroeg om aan pater Maximiliaan om ook een klein woordje te schrijven voor de broeders. Vandaag ontdekken we meer hoe pater Maximiliaan in deze nieuwe rol, zeg maar, in zijn leven, hoe hij schrijft aan zijn medebroeders. Eens schreef een broeder hem, ofschoon hij hem niet kende, omdat hij nog niet lang in Niepokalanov was. En zie hoe pater Maximiliaan hem antwoordde. Broeder R. verzekert mij dat ik hem niet ken. Hoe zou het kunnen dat ik hem niet ken, na een lange brief van hem gelezen te hebben? Wij allemaal van Niepokalanov kennen elkaar heel goed. Ons bezielt dezelfde geest. Wij zijn van de onbevlekte. Dus, mijn zoon, ik ken je. Niet van gezicht, maar vanuit het hart, van datgene wat je mij hebt geschreven. Probeer de onbevlekte iedere dag meer te beminnen. En zo voor alle eeuwigheid, opdat op het ogenblik van de dood je als een plotseling vrijkomende vlam van liefde zult zijn. Een andere keer vroeg een broeder hem hoe je in de praktijk de gedachte aan Gods tegenwoordigheid kunt harmoniëren met de gedachte aan de onbevlekte. Vaderlijk antwoordde hij: de fantasie heeft de neiging ons God de Vader, Jezus, de onbevlekte enzovoort voor te stellen als onderscheiden voorwerpen van verering, als verschillende devoties, in plaats van ze ons te tonen als schakels van éénzelfde ketting en als middelen die naar éénzelfde doel streven, één God in drie personen. Ik antwoord dus dat hoe meer iemand van de onbevlekte is, hij met des te meer vrijheid en vertrouwen kan naderen tot de wonden van de Verlosser, tot het allerheiligste hart van Jezus, tot God de Vader. Het berokkent geen schade als het verstand nu niet denkt aan de onbevlekte, daar het wezen van de vereniging met haar niet bestaat in de gedachte, in de herinnering, in het gevoel, maar in de wil. Het irriteert mij te lezen dat men wil onderstrepen dat onze lieve vrouw onze hoop is na Jezus Christus. Men kan dit in de goede zin bedoelen, maar ik meen dat zoveel zorg om deze beperkende bepaling te plaatsen, zeker voor wat betreft de verschuldigde aanbidding van Jezus, wel eens een belediging kan betekenen voor Jezus zelf. Herinnert u zich nog dat er niet voldoende drukpersen waren? Toen is de rotatiepers gekomen En we kunnen terecht zeggen dat voor de mooie verzorging van de ridder al onze hoop gevestigd is op die rotatiepers. Als iemand nu zou zeggen, maar later heeft de fabriek die de rotatiepers leverde de overtuiging uitgesproken dat deze wel eens niet zou kunnen functioneren en dat men zich dan opnieuw tot de fabriek moest wenden, dan zou dat betekenen dat de fabriek geen volmaakte machine geleverd heeft, hetgeen zeker geen eer voor de fabriek zou betekenen. Wat weet men toch weinig van de onbevlekte? Theoretisch niet en in de praktijk van het leven nog minder. Wat hebben de mensen hun vooroordelen, misverstanden en moeilijkheden? Wat zou het toch heerlijk zijn als de onbevlekte haar kinderen van Jepokalanov zou willen verlichten, als zij die wolken wilde verdrijven, die zo kil maken, de liefde voor haar wilde doen ontbranden zonder beperkingen, met volle vrijheid, zonder angsten, die hun harten verkillen en benauwen. Men moet de koning niet zoeken in de buurt van het paleis, maar binnen, binnenin, in het binnenste van de zalen. Ook als hem geen raad gevraagd werd of hem geen vragen gesteld werden, sloot hij nooit een brief af zonder een aanmoediging. En nu een woord van bemoediging. De ridderschap is begonnen en heeft zich ontwikkeld uitsluitend door de heilige gehoorzaamheid. Het kon ook niet anders, daar haar wezen het zijn van de onbevlekte is. Van de onbevlekte is zij dienstbode, dochter, slavin, voorwerp, eigendom enzovoort. In één woord, in ieder opzicht van haar zijn. Het meest wezenlijke van deze omvorming is onze wil aanpassen, gelijkvormig maken aan, verenigen met haar wil. Er bestaat geen twijfel aan dat haar wil totaal één is met die van God. Het gaat dus alleen maar om de eenwording van onze wil met de hare, opdat wij ons door haar wil voegen naar de wil van God. Alleen de heilige gehoorzaamheid is in staat ons onfeilbaar zeker de wil van God bekend te maken, de wil van de onbevlekte. De vervolmaking van de deugd van gehoorzaamheid is dus de praktische ridderschap van de onbevlekte, is het leven van de ridderschap. Dat wil niet zeggen dat wij geen initiatieven mogen hebben, integendeel, men mag en men moet vrijuit de gedachten en verlangens die in ons hart opkomen, manifesteren, mits wij bereid zijn met evenveel vreugde van onze wil, want de natuur zou wel eens in verzet kunnen komen, de beslissing van de gehoorzaamheid te aanvaarden, of deze nu gunstig, dan wel ongunstig is ten opzichte van hetgeen wij denken en verlangen. En onze oversten moeten wel degelijk weten dat wij niet de bedoeling hebben hun beslissing te willen forceren. In geval van twijfel is het beter hen van onze bereidwilligheid op de hoogte te brengen, opdat zij niet met onze wil beslissen, maar met hun eigen wil. Deze paar aangehaalde brieven zetten het volle licht op het werk van Pater Maximiliaan voor de geestelijke verheffing van het Poolse Niepokalanov. Spoedig zal hij er terugkeren, maar met zijn persoonlijke aanwezigheid te midden van zijn medebroeders, en in zekere zin ook zijn geestelijke kinderen, zal hij niets hoeven te veranderen, niets moeten hernieuwen. Hij zal gewoon doorgaan, maar nu met het gesproken woord, zoals hij het bezonnen en vaderlijk per brief deed vanuit het verre Japan. Hoofdstuk 9. Terugkeer naar Nipogalanov. De periode 1936 tot 1939. In de jaren 1936 tot 1939 was Pater Maximiliaan weer overste van Nipogalanov, de Poolse stad der onbevlekte. Het waren 3 jaren vol apostolische activiteit in zijn vaderland, maar het was vooral een periode waarin Pater Maximiliaan zich heel bijzonder wijdde aan het versterken van de Franciscaanse en mariale geest van zijn confraters en leerlingen in het vooruitzicht van de vreselijke oorlogsbeproeving die hij voorzag. Was het op grond van de moeilijke en gecompliceerde politieke situaties of door een persoonlijk charisma? Wij weten het niet. De 20e verjaardag van de ridderschap en het tweede lustrum van de stichting van Nipogalanov maakten hem tot middelpunt van de feestelijkheden, die door de stichter werden aangegrepen als een motief ter stimulering tot nog doeltreffender apostolaat en als een aansporing tot nog vastere voornemens van persoonlijke heiliging. Het waren 3 jaren waarin Pater Maximiliaan, omdat hij zichzelf bleef en eenvoudig was in zijn levenswijze, onbewust blijk gaf van zijn buitengewone heiligheid, van zijn streng ascetisch leven in het verwerven van christelijke deugden tot het heldhaftige toe, en van bovennatuurlijke gaven waarmee hij in het verleden begunstigd leek te zijn en die hij nog steeds bezat. Op 26 mei 1936 verliet Pater Maximiliaan met de Vittoria Japan en na een kort oponthoud in Italië keerde hij terug naar Polen. Echter niet om daar te blijven en zijn dierbare missie in het land van de reizende zon te verlaten. Zijn terugkeer naar Europa, zoals we al hadden gezien, had enkel tot doel het provinciaal kapittel bij te wonen. Zoals in 1930 kwam hij ook nu met de innerlijke bereidheid overal te gaan waar de nieuwe provinciaal hem sturen zou. In 1933 werd hij opnieuw aangewezen voor de Japanse missie, maar dit keer beschikte God anders. Na 6 jaren van afwezigheid werd hij gekozen tot overste van Nipogalanov. De reden waarom men besloot Pater Maximiliaan in Polen te laten blijven, was zijn slechte gezondheidstoestand. Zo weten we, tussen 1935 en 1936 was zijn gezondheid door het warme en vochtige klimaat van Japan erg achteruit gegaan. Hij kreeg weer last van bloedspuwingen en zag zich genoodzaakt 's morgens en 's middags bedrust te nemen. Men hoopte dat hij na een rustperiode weer zou herstellen. Dat hij tot overste gekozen werd, schijnt te steunen op een algemeen verlangen van de leden van de mystieke stad der onbevlekte. Pater Anselmus Cubit schrijft: niettegenstaande de vorige oversten van Nipogalanov degelijke kloosterlingen waren en goed voorbereid op het nieuwe apostolaat, zeiden de broeders van iedereen: hij is toch geen Pater Maximiliaan. En broeder Thaddeus Mai bekent openlijk: met wat een vreugde hebben wij gewacht op zijn terugkeer uit Japan. Want overal waar hij kwam, zaaide hij vrede, eendracht, naastenliefde, verdreef hij de twijfels en gaf hij moed. Vandaag echter, na alles wat er gebeurd is, durven wij als onze bescheiden mening uitspreken dat Nipogalanov haar stichter nodig had, omdat volgens de ondergrondelijke raadsbesluiten van de voorzienigheid zijn heldhaftige dood een onderpand moest zijn van haar verrijzenis na de storm van de oorlog. De nieuwe taak, nog eens bevestigd door het kapittel van 1939, viel samen met het laatste lustrum van zijn leven. Een van zijn Poolse biografen, Morcinek, heeft aan deze laatste 5 jaren de titel gegeven van Etas Aurea, gouden of gulden leeftijd. Het zijn de jaren van de schittering in Jipokalanov, van de rijpe oogst. In de jaren 1936-1939 bereikte de mystieke stad haar hoogste bloei in het apostolaat van de ridderschap. Vooral door de uitgaven van de ridder, die een oplage bereikte van bijna 1 miljoen exemplaren, en de kleine krant werd zij een geestelijk lichtbaken voor heel Polen. En toch in deze jaren is er iets dat veel dieper gaat en voornamer is dan men met een klassieke titel tot uitdrukking kan brengen. Broeder Benvenutus Strzyżewski schreef in een aantekenschrift een treffende vergelijking tussen het leven van Jezus en dat van Pater Maximiliaan. Zo schreef hij: evenals Jezus besteedde hij de laatste 3 jaren van zijn overste zijn aan de opvoeding van de broeders. Hij wilde hen allen doordringen met dezelfde idealen voor het apostolaatswerk. Het was alsof hij het einde nabij voelde en wist dat de Calvarieberg naderde en daarom probeerde de tijd vooruit te lopen. Niettegenstaande zoveel beslommeringen en moeilijkheden die op hem rusten als overste, wijdde hij zich vooral aan de opleiding van zijn geestelijke kinderen. Hij liet geen gelegenheid voorbijgaan om onze nieuwe waarheid omtrent de onbevlekte bij te brengen, om ons te onderrichten en ons op alles voor te bereiden. Het leek alsof hij met zijn gedachten de sluier over de toekomst oplichtte en duidelijk zag in de toekomst na zijn dood. Zoals Jezus aan zijn apostelen, zo vertrouwde hij ons de geheimen toe van Jipokalanov. Hij is nog jong, 42 jaar. Het is alsof zijn hart steeds fijngevoeliger wordt, heel makkelijk in ontroering raakt en overloopt van vaderlijke zorgen voor zijn medebroeders. Al is het waar dat hij zich nooit ver weg gevoeld heeft van hen, want ook vanuit het Verre Oosten was hij het die aanmoedigde, raad gaf en aanvuurde. In deze laatste jaren werd hij meer dan ooit de stichter, de directeur en bovenal de vader van Jipokalanov. Het centrale punt van besprekingen op het provinciaal kapitel van 1936 was Jipokalanov. Dat de kloosterstad gedurende de 6 jaren dat pater Maximiliaan in Japan verbleef, onder het bestuur van pater Kozura, die op een verstandige manier geleid werd door pater Maximiliaan, zoals uit de drukke correspondentie blijkt, onvermoede hoogtepunten bereikt had, was een onweerlegbaar feit. Het belang van Jipokalanov werd bovendien bevestigd door kerkelijke en burgerlijke autoriteiten. Een rest van kritiek bleef alleen bestaan bij sommige confraters, hetgeen heel begrijpelijk is in de schoot van kloostergemeenschappen. Er waren conservatieven die kritiek hadden op het kloosterleven en het handwerk in Jipokalanov, omdat die er anders waren dan in andere communiteiten. Tekenend is de getuigenis van pater Cornelius Czuprik, oud-provinciaal in het proces van Warschau. Op het provinciaal kapitel van 1936 sprak pater zich bitter en zelfs op een agressieve wijze uit tegen de gebruiken van het kloosterleven in Jipokalanov. Er dreigde een wrange discussie te ontstaan tussen voor- en tegenstanders van Jipokalanov. De onrust was groot. Pater Maximiliaan bewaarde zijn rust en kalmte op een waarlijk heldhaftige manier, niettegenstaande het uiteindelijk toch om hem ging. Hij herhaalde alleen maar: zoals de onbevlekte het wil, zo zal het gebeuren. En hij keek pater X nooit kwaad aan en verweet hem niets. Deze uitingen van kritiek bleven evenwel uitzonderingen, want de meerderheid van de leden van het kapittel vond het jammer dat pater Maximiliaan zo ver van de stad der onbevlekte leefde en sprak zich uit ten gunste van Jippo Kalanov op een manier die als een beloning mag beschouwd worden voor het leed en de nederigheid van pater Maximiliaan. Jippo Kalanov is de glorie van de Franciscaanse Poolse provincie. Maar om dat te blijven was het nodig dat de stichter het bestuur van Jippo Kalanov weer op zich nam, met de duidelijke opdracht om te voorzien in een volmaakte geestelijke vorming van de talrijke roepingen die zich dagelijks melden in Jippo Kalanov en in een steeds betere organisatie van het apostolaat van de pers. In gevolge deze beslissing en na een korte rustpauze in Zakopane zette hij zich aan het werk en zorgde ervoor dat het doel van Jippo Kalanov niet alleen het apostolaat van de pers zou zijn, maar tevens een middel tot zelfheiliging in de geest van de ridderschap. Daarom ook bepaalde hij dat Jippo Kalanov de centrale van de ridderschap moest zijn. Hoofdzaak was dus dat alle leden van Jippo Kalanov het als ideaal zagen zich persoonlijk aan de onbevlekte toe te wijden. Geen wonder dat hij al vanaf september 1936 geen gelegenheid als professie, plechtigheden, recreatie en wandelingen liet voorbijgaan om in de ziel van zijn medebroeders en leerlingen de ware geest van de ridderschap te prenten. In plaats van ochtendmeditaties hield hij soms aparte conferenties, als correcties en waarschuwingen noodzakelijk bleken. Hoe het bestuur van pater Maximiliaan door zijn oversten en zijn onderdanen gewaardeerd werd, blijkt wel uit de talrijke getuigenissen. Pater Anselmus Kubit, provinciaal, verklaart over deze driejarige periode van 36 tot 39 het volgende. In 1936 keerde pater Maximiliaan terug uit Japan. Alle paters van het kapittel konden zijn slechte gezondheidstoestand vaststellen. Op uitdrukkelijk verlangen van de leden van het kapittel werd daarom voorgesteld dat pater Maximiliaan in Polen zou blijven en overste zou worden van Jippo Kalanov, met de bijzondere aanbeveling persoonlijk voor de geestelijke vorming van de jonge medebroeders te zorgen. Pater Cornelius Tschuprik specificeert beter het werk van pater Maximiliaan, wiens opvoedkundig systeem geheel gebaseerd was op de noodzaak en de werkende kracht van de goddelijke genade. Zaterdags hield hij in plaats van de morgenmeditaties voor de broeders conferenties over Maria. Als hij over de onbevlekte sprak, had hij geen gebrek aan stof en argumenten. En hij sprak met zoveel ontroering, zo revolutionair en tegelijkertijd zo diepgaand en logisch, dat men hem gemakkelijk begreep en dat de aandacht van de aanwezigen niet kon verslappen. In Jippo Kalanov en Mugenzaino Sono voerde hij het gebruik in dat de broeders elkaar groeten met het wachtwoord Maria. Als men zijn leven goed beschouwt, dan ziet men dat er voor hem geen offer te groot of te veel zou zijn als het ging om Maria. Hij bracht heel graag het gesprek op geloofszaken. De manier waarop hij dit deed was zo delicaat dat de anderen amper merkten dat ze op theologisch terrein terechtkwamen. Uit deze gesprekken werd het ons duidelijk dat hij doordrongen en bezield was van bovennatuurlijke beginselen. Pater Florian Kozura, die in 1936 door pater Maximiliaan als overste van Jippo Kalanov werd opgevolgd, bevestigd. Hij zelf regelde de gemeenschappelijke meditaties van de communiteit. En wat hij aan de broeders zei, kwam recht uit zijn hart. Over hetgeen hij sprak in deze meditaties hebben wij notities genomen en in het klooster bewaren wij er een hele verzameling van. Zijn toespraken waren een bron van zeldzame warmte en gevoelens van liefde tot de Allerheiligste Maagd. Hij hield van het gemeenschappelijk zowel als van het privégebed. Hij beval het dagelijks bidden van de rozenkrans aan. Broeder Cash benadrukt: hij hield erg veel van de meditatie. Regelmatig hield hij met de broeders, die hun eeuwige geloften gedaan hadden, gemeenschappelijke meditaties op de volgende manier. Hij las een tekst voor uit een boek en vervolgens liet hij een lange pauze volgen om na te denken. Maar in de conferenties op zaterdag, de dagen die aan een feest voorafgingen, op feestdagen en in de vigiliedagen van de feesten van de Heilige Maagd, en ook wel bij andere gelegenheden, ging hij dieper in op kloosterlijke aangelegenheden, vooral op onderwerpen die betrekking hadden op Maria. Hij was altijd bereid zijn medebroeders te helpen bij het oplossen van twijfels op geestelijk gebied. In de namiddag stonden ze in de rij voor de deur van zijn cel hun beurt af te wachten. Hij besteedde bijzondere zorg aan die broeders wier kloosterroeping aan het wankelen was. Hij deed alles wat in zijn vermogen lag om ze op de goede weg terug te krijgen, zodat ze in de orde konden blijven en zich aan hun beloften heilden. Bij wijze van voorbeeld haal ik het geval aan van broeder Laurentius Gischko, plechtig geprofest, die niettegenstaande de pogingen van pater Maximiliaan de orde verliet. Pater Maximiliaan leed erg om zijn lot. Broeder Lucas Kuzba heeft ons de volgende bladzijde nagelaten over de invloed, de doeltreffendheid en de kracht van pater Maximiliaans voorbeeld. Zijn levende geloof kwam tot uitdrukking in zijn verering van de heilige Eucharistie en van Maria. Herhaaldelijk bezocht hij overdag het heilig sacrament. Hij zei dat hier onze kracht ligt, de bron van onze heiliging. In alle uitingen van het leven zag hij de wil van God. Dit zelfstandig naamwoord wil schreef hij steeds met een hoofdletter, soms met rode inkt tussen de zwarte letters in. Een vrucht van het levende geloof van de dienaar Gods was zijn onveranderlijke blijheid. Ik kan mij niet herinneren de dienaar Gods ooit terneergedrukt gezien te hebben. Wanneer het met de aangelegenheden van Jipokalanov goed ging, verheugde hij zich van harte met de anderen en dankte vurig de onbevlekte voor de ontvangen genaden. Als het slecht ging, dan was hij ook blij en zei ons: waarom moeten wij treuren? Weet de onbevlekte soms niet alles? En werkelijk, niettegenstaande zijn lijden en de vele moeilijkheden, straalde het leven van pater Maximiliaan steeds van innige blijdschap. Wanneer men hem gadesloeg bij de aanbidding van het Allerheiligste, was het haast niet mogelijk je blik van hem af te wenden, zo betoverend was hij dan. Meestal zag men hem voor de treden van het altaar geknield zitten zonder enige steun. Meerdere malen heb ik pater Maximiliaan gadegeslagen als hij de heilige mis deed. Het leek mij dat hij een onaards licht uitstraalde. Hij was vol zalving en ingetogenheid. Broeder Vitalianus Milos is niet minder duidelijk. De hoofdgedachte van het leven van de dienaar Gods was elke ziel voor de onbevlekte te winnen. In hem bespeurde men het stralend beeld van een vurige vereerder van Maria. De liefde tot haar en het verdiepen van een dergelijke liefde moet het doel zijn van het leven van de mens. Hij preekte dikwijls over de privileges van Maria, vooral over haar onbevlekte ontvangenis, dat voor haar het dierbaarste voorrecht is. Hij legde de nadruk op haar privilege de middelares te zijn van alle genade, en bovendien op dat van haar goddelijke moederschap, voorrechten waar wij met ons verstand niet bij kunnen. Hij verlangde ernaar dat de kerk het privilege van het universele middelaarschap en de ten hemel opneming van Maria als dogma zou uitroepen. Bijna al zijn toespraken gingen over de leer omtrent Maria en beoogden haar duurzame verering. Hij benadrukte de noodzaak het apostolaat te voeren door middel van de onbevlekte, daar dit de meest directe, kortste en gemakkelijkste weg is om God te kennen en te beminnen. Want om zich te bekeren en te heiligen, is de genade van God onontbeerlijk en de onbevlekte is daarbij de bemiddelaarster. Ook in de artikelen, gepubliceerd in De Ridder, trachtte hij het vertrouwen in de Moeder Gods weer te doen ontwaken. Op de feesten van de Allerheiligste Maagd organiseerde hij plechtige bijeenkomsten met muziek, zang en toespraken. Voor de oorlog van 1939 organiseerde hij zo'n bijeenkomst in het Rooms-Katholieke Huis van Warschau. De conferenties van de dienaar Gods, die altijd de onbevlekte als onderwerp hadden, verveelden ons niet, daar hij steeds nieuw licht wierp op de waarheden die wij ook uit andere bronnen kenden, en hij kwam met nieuwe gedachten, nieuwe, originele manieren om ze te begrijpen. Een volgende keer, beste luisteraars, gaan we nog verder met deze opmerkelijke getuigenissen over het leven van de heilige pater Maximiliaan Kolbe door de personen die hem hebben gekend en met hem hebben geleefd. Het is ook allemaal niet zo heel lang geleden. En daardoor hebben we dus ook veel materiaal ter beschikking om getuigenis te kunnen zijn van dat leven, dat bijzondere leven van de heilige pater Maximiliaan Kolbe. We lazen u voor uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel, en hopen dat u er ook een volgende keer kan bij zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
Oosten.